De schriftlezing van morgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het derde hoofdstuk, Lucas 3, waar we lezen over de prediking van Johannes de Doper. Lucas 3 vanaf vers 1 tot en met vers 20. Waar God het volgende tot ons spreekt. En in het 15e jaar van de regering van de keizer Tiberius, als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, en Herodes een viervorst over Galilea, en Filippus zijn broeder een viervorst over Iturea, en over het land Trachonitis, en Lysanias een viervorst over Abilene. Onder de hoge priesters Annas en Caiaphas geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En hij kwam in al het omliggende land van de Jordaan, predikende de doop van de bekering tot vergeving van zonden. Gelijk geschreven is in het boek van de woorden van Jesaja, de profeet, zeggende: de stem van de roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Alle dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden. En de kromme wegen zullen tot een rechte weg worden, en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid God zien. Hij zei dan tot de scharen die uitkwamen om van hem gedoopt te worden: gij adderige broedsel, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig, en begint niet te zeggen bij uzelven: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bel ligt ook alreden aan de wortel van de bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En de scharen vraagden hem, zeggende: wat zullen wij dan doen? En hij antwoordende zeide tot hen: die twee rokken heeft, delen hem mede die geen heeft. En die spijze heeft, doe desgelijks. En er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en zeiden tot hem: meester, wat zullen wij doen? En hij zei tot hen: eis niet meer dan hetgeen u gezet is. En hem vraagt ook de krijgslieden, zeggende: en wij, wat zullen wij doen? En hij zei tot hen: doet niemand overlast en ontvreemd niemand het zijne met bedrog. En laat u vergenoegen met uw bezoldigingen. En als het volk verwachtte en allen in hun harten overlegden van Johannes of hij niet mogelijk de Christus waren, zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: ik doop u wel met water, maar hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en de tarwe zal hij in zijn schuur samenbrengen, maar het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Hij dan ook nog vele andere dingen vermanende, verkondigde den volken het evangelie. Maar als Herodes de viervorst van hem bestraft werd, om Herodias wil, de vrouw van Filippus, zijn broeder, en over alle boze stukken die Herodes deed, zo heeft hij ook dit nog boven alles daar toegedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, Johannes is bij de Jordaan, in de woestijn van Juda, en een grote groep mensen komt naar hem toe, een menigte. En waar komen al die mensen vandaan? In het evangelie naar de beschrijving van Marcus lezen we waar die mensen vandaan komen. Die mensen komen uit het Joodse land. Ze komen uit Jeruzalem. En wie zijn die mensen? Dat lezen we in Matteüs. Er zijn velen van de Farizeeën en van de Sadduceeën. En hier in Lucas lezen we ook over tollenaars en over krijgslieden die allemaal naar Johannes bij de Jordaan komen. Maar waarom? Waarom zijn die mensen naar hem toegekomen? Helemaal uit Jeruzalem en uit andere delen van het Joodse land. Waarom hebben ze die moeite genomen? Dat lezen we in vers 7. Ze zijn gekomen om door hem, dat is Johannes, gedoopt te worden. Nou, daar zal Johannes wel blij mee geweest zijn. Hij zal ze wel met open armen ontvangen hebben. Die mensen willen de doop ontvangen. Wij zouden zeggen, Johannes mag zegen zien op zijn werk. Die mensen hadden namelijk ook allemaal in Jeruzalem of in hun eigen Joodse dorpje kunnen blijven. Maar in plaats daarvan hebben ze die reis ondernomen en staan ze hier bij Johannes om door hem gedoopt te worden. Ja, zelfs velen van de Farizeeën, van de Sadduceeën. Hoog bezoek dus. Maar wat zal Johannes tegen deze belangrijke religieuze leidslieden gaan zeggen? Zal hij gaan zeggen iets van, gij kinderen van Abraham, komt u wat dichterbij? Heel fijn dat u gekomen bent om gedoopt te worden. Is dat wat Johannes zegt? Ontvangt hij ze met open armen? Spreekt hij ze aan als kinderen van Abraham? Nee. Johannes zegt tegen de menigte mensen die naar hem toegekomen is, bij de Jordaan. Hij zegt niet, gij kinderen van Abraham. Maar hij zegt, gij kinderen van gifslangen. Hoort u? Gij kinderen van gifslangen. Adderengebroedsels. Dat betekent letterlijk voortbrengsels van adders. Kinderen van adders. Niet zo pastoraal, niet zo vriendelijk, zouden wij zeggen. Toch spreekt Johannes, de mensen die notabene al die moeite gedaan hebben om daar te komen. Notabene belangrijke Farizeeën. Niet aan als kinderen van Abraham, maar kinderen van gifslangen. We zullen op deze geschiedenis letten. De tekstwoorden voor de prediking zijn de versen 7 tot en met 9 van Lucas 3. Waar staat, hij zeide dan tot de scharen die uitliepen om door hem gedoopt te worden. Gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vluchten van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig, en begint niet te zeggen bij uzelf, we hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bel ligt ook reeds aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Het thema van de preek is de stem van de roepende in de woestijn. En daarbij drie gedachten. Een vraag van de roepende. Wie heeft u aangewezen te vluchten van de toekomende toorn? Een bevel van de roepende. Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. En derde gedachte, een waarschuwing van de roepende. En de bel ligt ook reeds aan de wortel der bomen. Dus de stem van de roepende in de woestijn, Een vraag, een bevel en een waarschuwing. Wie heeft u aangewezen te vluchten van de toekomende toorn? Dat is de vraag van Johannes aan de menigte. Maar wat bedoelt hij met deze vraag? Als je deze vraag van Johannes hoort, zou je bijna denken dat het verkeerd is om te vluchten voor de toekomende toorn. Maar is dat wat Johannes met deze vraag wil zeggen? Dat het verkeerd is om te vluchten voor de toekomende toorn? Nee, zeker niet. In zijn woord roept God ons voortdurend op om de toekomende toorn te ontvluchten. In het Oude Testament, een voorbeeld, de profeet Ezechiël. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? En ook in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld Hebreeën. Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. En ook de prediking van Johannes is erop gericht om mensen te doen vluchten van de toekomende toorn tot de Heer Jezus. Tot hem die na Johannes komen zal. Maar waarom zegt Johannes dan, gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vluchten van de toekomende toorn? Met deze vraag zegt Johannes niet dat het verkeerd is om de toekomende toorn te ontvluchten. Maar hij heeft het immers vaak gezegd, hij predikt het zelf ook, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus wie heeft hen aangewezen om te vluchten? Ja, dat is wel Johannes. Dat is Johannes. Maar Johannes heeft hen niet aangewezen om op die manier, zoals zij denken, zoals zij voor ogen hebben, te vluchten. Dus de vraag die Johannes eigenlijk stelt is, wie heeft jullie wijs gemaakt dat jullie simpelweg door een doopritueel de toorn van God kunnen ontlopen? Natuurlijk, de doop van Johannes is niet verkeerd. Daarom doopte hij. Maar als die doop niet gepaard gaat met bekering van hart en van leven, dan is die doop enkel een leeg ritueel. Dus Johannes zegt eigenlijk, gij adderige broedsel, wie heeft jullie wijsgemaakt dat jullie simpelweg door een doopritueel de toorn van God kunnen ontlopen? Is dat niet zo pastoraal van Johannes? Zijn dit harde woorden van Johannes? Had hij dit zo niet moeten zeggen? Nee, het zijn woorden van liefde. Hij heeft het behoud van die mensenzielen die daar voor hem staan op het oog. Op deze wijze, op deze manier, zegt hij hen, door enkel een leeg ritueel zal niemand de toorn van God kunnen ontvluchten. Wat als Johannes dat niet zou zeggen, als hij het allemaal lief en vriendelijk zou houden? Wat als hij zou dopen en hen zo in de waan zou laten, dat het daarmee allemaal wel goed zou komen? Is dat liefde? Nee, dat zou hard zijn. Dat zou onpastoraal zijn. Want dan kleeft er bloed, bloed aan de handen van Johannes. En van iedere prediker die zo met zielen omgaat, zoals Ezechiël het schrijft, als gij niet spreekt om de goddeloze van zijn weg af te manen. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed zal ik, dat is God, van uw hand afeisen. Blijkbaar had de menigte bij Johannes wel enig besef van de toekomende toorn, van de toorn van God. Dat kan soms ook anders zijn. Misschien is het bij u, bij jou, wel anders dat het hart koud en gevoelloos is. Zoals men wel eens zegt, dat de hel niet verschrikt en de hemel niet verkwikt. De hemel niet vreugde geeft. Volkomen blind dan. Voor de werkelijkheid dat we allen op weg zijn naar de eeuwigheid. Doof. Voor de stem van God dat de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Niet beseffen dat ieder uur, iedere stap ons dichter brengt bij de grens van leven en van dood. Ja, de menigte die daar bij Johannes kwam, bij de Jordaan, die had wel enig besef van de toekomende toorn. En we hebben het allen nodig dat we door Gods geest zien wie we werkelijk zijn voor Gods heilig aangezicht. Dat we in onszelf voor Hem niet kunnen bestaan. Maar dat alleen is niet genoeg. Als het daarbij blijft, als dat ons niet bij de Heere Jezus brengt, bij de zaligmaker, dan blijft Gods toorn op ons rusten. Als we door genade niet op de Heere Jezus leren vertrouwen, gaan we met alleen het besef van de toekomende toorn verloren. Dat zien we hier in de tekst, dat dat niet genoeg is. Ja, het is allereerst nodig dat we zien dat we niet voor God kunnen verschijnen zoals we geboren zijn. Maar dan is het van eeuwigheidsbelang. Van eeuwigheidsbelang wat dat vervolgens bij ons teweeg brengt. Zijn we zoals die menigte die door een doopritueel de toekomende toorn denkt te ontvluchten? Een reisje naar de Jordaan en dan zit het wel goed. Tussen God en tussen mij. Eigenlijk een dwaze gedachte, maar zulke gedachten leven ook in onze harten. Dan is God wel verplicht om mij mijn zonde te vergeven. Even, onder water gedompeld door Johannes. En dan kunnen we weer doorleven zoals we altijd gedaan hebben en zoals we verlangen te doen van nature. Is dat waar Johannes toe oproept? Als zijn stem in de woestijn klinkt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Roept hij alleen op tot zo'n doopritueel, zonder verandering van het hart, zonder verandering van het leven? Ja, die manier van vluchten voor de toekomende toorn, de manier van enkel lege, koude rituelen en plichtplegingen, zonder verandering van ons hart, zonder verandering van ons leven, dat past precies bij ons mensen. Ja, zo willen we het wel van nature. En dat zien we al heel vroeg in de wereldgeschiedenis, al helemaal aan het begin. Want het is de manier waarop Abel, zoon van Adam en van Eva, de manier waarop Abel dacht Gods gunst te kunnen verdienen. Een paar eerstgeboren schapen en die dan offeren voor de Heere, maar het offer van Abel wordt door de Heere niet aangenomen. Omdat het enkel een lege, een loze plichtpleging is. Zijn hart, het hart van Abel, komt er niet in mee. Maar de Heere die wil ons hart. Zoals Psalm 51 het zegt. De offeranden van God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart. Zult gij, o God, niet verachten. De Heere wil niet een paar schapen. Die schapen die zijn notabene van de Heere. Als de Heere het niet gegeven had, dan waren die schapen er niet. Het zijn eigenlijk Gods eigen schapen. Nee, de Heere wil het hart van Kain. En hij wil uw en jouw hart. Daar is hij op uit. En daar heeft hij recht op. Maar van nature willen we God niet met het hart dienen. En dan houden we dat over. Zo'n ritueel. Zoals de Romeinen vroeger ook met hun aflaten. Als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Predikte die Tetzel. En daar verdiende die heel veel geld mee. En nu nog steeds zien we dat bij Romeinen met het opzeggen van weesge groetjes. En bij moslims met hun 5 zuilen, een reisje naar Mekka, een geloofsbelijdenis opzeggen, 5 keer per dag op een kleedje, aalmoezen en vasten tijdens de Ramadan. Maar dat zijn plichtplegingen zonder dat het hart erin meekomt. En misschien zegt u ja. Die weesge groetjes, dat zijn gebeden gericht aan Maria. Verkeerd. En die gebeden op een kleedje gericht aan Allah, ook niet juist. Maar dat is niet het punt waar het hier om draait. Want de doop die Johannes bediende, was goed. Dat moest Johannes doen, dat was zijn roeping. Die doop van Johannes was goed. Maar het gaat erom of door Gods geest het hart en leven daarin betrokken is. Zaken die in zichzelf goed zijn. Ja, zelfs door God geboden worden. Zoals de doop die Johannes daar bediende. Zoals Bijbel lezen. Zoals gebed. Zoals naar de kerk gaan. Of meeluisteren met de kerktelefoon of op beeld tegenwoordig. Ja, zaken die op zichzelf goed zijn. Maar als het hart er niet in meekomt, dan is het doods. Want dan smaken we niet dat de Heere goed is. Dan is er geen gemeenschap met de Heere. Dan is er geen omgang met de Heere. En dan is het ook niet vreemd als we daarin geen vreugde vinden. Als het enkel een gebruik, een plichtpleging is. Ja, die godsdienst, die zien we niet alleen bij Abel. Niet alleen bij de menigte bij Johannes. Niet alleen bij moslims. Maar van nature is dat bij ons allemaal zo. Van nature is dat hoe wij godsdienst denken te bedrijven en invullen. Ja, zelfs als we de Heere mogen kennen, dan kan soms ook het Bijbel lezen. En dan kan ook het bidden ook verwoorden tot zo'n loze plichtpleging. Dat het hart er niet in meekomt. En wat hebben we dan ook nodig? Ook naar ontvangen genade. Dat de Heere ons telkens weer verlevendigt. Door zijn woord. En door zijn geest. Ja, dat Hij ons vasthoudt. Want anders zal het zijn dat we ook als we Hem mogen kennen, dat het allemaal zo inhoudsloos wordt. Dat we de Here er niet in ontmoeten. Geen omgang met Hem hebben. Door de middelen die Hij ons in genade geeft. Ja, we hebben het nodig dat ons hart geneigd wordt tot Hem. Door zijn geest. Ja, neig ons hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat het zo zal zijn in ons leven. Ja, als we denken dat we door kerkgang, gebeden, Bijbel lezen, op zich, enkel zonder dat het hart erin meekomt, Gods toorn ontvluchten, dan zijn we precies als die menigte bij Johannes. En dan klinkt het ook tot ons. Wie? Wie heeft u dat wijs gemaakt? Wie heeft u aangewezen om op zo'n manier te vluchten van de toekomende toorn? En het gevaar daarvan is dat het wellicht ons geweten wel sust, het zwijgen oplegt. En denken dat we voor God kunnen verschijnen. Maar ondertussen, als het zo ligt, kunnen we voor God niet verschijnen. Omdat dat hart nog hetzelfde is. Ja, daarom klinkt het tot die mannen bij Johannes, gij adderige broedsels, kinderen van gifslangen. Omdat ze wel de doop der bekering tot vergeving van zonde willen ondergaan. Dus de uiterlijke vertoning willen ze wel, maar de verandering van het hart niet. En de verandering van het leven niet. Het hart is nog precies dat hart van een adder, zegt Johannes. Hij zegt, dat is nog dat sluwe, dat listige hart zonder genade. Ja, als Johannes dat roept, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dan wil hij niet dat iedereen zomaar een doopritueel ondergaat. Daar roept hij niet toe op. Het gaat hem niet om de doop op zich, maar om de doop der bekering tot vergeving der zonde, dat dat ook gepaard gaat met bekering van hart en leven. En meer daarvan zien we bij de tweede gedachte, een bevel van de roepende. Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Als jullie de doop der bekering tot vergeving der zonde willen ontvangen, breng dan vruchten voort die bij die bekering passen. Johannes gebruikt het eenvoudige beeld van een boom en zijn vruchten. En dat beeld, dat helpt ons om te begrijpen waar het hier om draait. Want als een boom gezond is, dan zullen er goede vruchten aan hangen. En als een boom niet gezond is, dan hangen er geen vruchten aan. Of er hangen verrotte vruchten aan. Ja, als we de vruchten van een boom bekijken, vertelt dat ons iets over hoe die boom zelf is. En zo is dat ook met ons. Met ons leven. Dat wat wij doen en dat wat wij niet doen, onze levenswandel, vertelt iets van hoe het in ons hart is. Want het hart is immers de bron van het bestaan. Uit het hart komt alles voort wat we doen en wat we laten. Als het hart rein is, dan kan het niet anders of daar komt iets van naar voren in onze levenswandel. En daarom zegt Johannes, breng dan vruchten voort der bekering waardig. Niet alleen de doop der bekering, maar ook de vruchten die daarbij passen. Als er in het hart een verandering is, dan wordt dat ook zichtbaar. In praat, in daad, in gewaad, zei men vroeger. Of zoals dat spreekwoord, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Maar nog voordat Johannes bij die mensen gaat blootleggen dat hun harten niet veranderd zijn, waarschuwt hij hen al. Want Johannes kent ze goed. Hij zegt, brengt dan vruchten voort, ter bekering waardig. En dan voelt hij het al aankomen. Dan weet hij precies wat ze gaan zeggen. Hij kent ze. Hij kent het verhaal wat ze altijd afsteken. Ze zullen komen met dat verhaal van, we hebben Abraham tot een vader. Maar Johannes is ervoor. Hij zegt, begint niet te zeggen, we hebben Abraham tot een vader. Want persoonlijk zullen we allemaal staan voor de rechterstoel van Christus. Zelf, ieder van ons voor zich moet verantwoording afleggen. Zoals Paulus het zegt, want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen, hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En er kan niemand van ons zeggen tot de Heere Jezus, we hebben Abraham tot een vader. Of we hebben godvrezende ouders. Of we komen uit een godvrezende familie. Of we zijn gedoopt. We zijn verbondskinderen. Dat kon de menigte daartoe niet zeggen, maar dat kunnen we ook niet zeggen als we zelf voor de Here staan. En tegelijkertijd, wat is het een ontzaglijk voorrecht als u, of als jij, gedoopt mag zijn. En de meeste van ons zullen gedoopt zijn. Maar dat sluit de bekering niet uit. Het maakt de noodzaak van bekering juist groter. En dat elke dag weer. Want we zijn door de Heer apart gezet om te leven voor Hem. Met alleen het zijn van een verbondskind kunnen we niet voor God verschijnen. Daar is ook ons doopformulier en Gods woord heel duidelijk over. Wij kunnen in het Rijk van God niet komen tenzij wij van nieuws geboren worden. En iets later in het doopformulier. We worden van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige en waarachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen. Betrouwen. Liefhebben. Van ganse harten, van ganse zielen. Zie je ook daar weer. Dat hart wil de Heere. Hij wil ons hart. En dan klinkt het ook tot ons. Brengt dan vruchten voort, ter bekering waardig. En begint niet te zeggen bij uzelf, we hebben Abraham tot een vader. En op wat voor vruchten doelt Johannes dan? Nou, die vraag die had de menigte ook. Dat zien we in de versen 10 tot en met 14. De menigte, wat zullen wij dan doen? En dan de tollenaars, wat zullen wij dan doen? En tot slot de krijgslieden, de soldaten, wat zullen wij dan doen? En wat voor antwoord geeft Johannes op deze vragen? Gaat Johannes nu tegen hen zeggen dat ze allemaal moeten leven zoals hij leeft? Zegt hij, ga met mij mee de woestijn in. Ja, als je werkelijk de Here kent, dan zal je gaan leven op sprinkhanen en op wilde honing. En dan zal je in een mantel van kamelenhaar door de woestijn gaan lopen. Is dat wat Johannes tegen die mensen zegt? Nee. Johannes die laat zien dat bekering iets heel concreets is, zichtbaar in het gewone, dagelijkse leven. Niet iets vaags waar we met woorden over kunnen spreken zonder dat het zichtbaar is. Maar het heeft direct betrekking op ons leven van alle dag. Ja, als ons hart verandert, dan komt dat naar voren in het gewone dagelijkse leven. Dan zullen de mensen om ons heen daar toch iets van gaan merken. Zoals de Heer Jezus het zelf ook zegt, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest, dat is plukt, plukt men ook een druif van doornen of vijgen van distelen. Alzo iedere goede boom brengt voort goede vruchten. En een kwade boom brengt voort kwade vruchten. Ja, Johannes legt bij elk van die drie groepen, legt hij de pijnpunten bloot. Tegen de menigte zegt hij, die twee rokken heeft, dat hij hem delen met die geen heeft. En die rokken, dat zijn onderkleden, die had iedereen nodig. Niemand kon zonder. Anders was je naakt. En ook het eten waar hij over spreekt, ja, dat heeft iedereen nodig. En dan zegt hij eigenlijk, als we door genade van Gods ontferming in ons hart mogen weten, als we dat mogen weten, dan kan het toch niet zijn dat er in ons geen ontferming is naar de mensen om ons heen. En tegen de tollenaars zegt hij, vraag niet meer dan wat u gezet is. Vraag niet meer dan wat u mag vragen. En tollenaars die deden dat wel. Die verrijkten zichzelf ten koste van andere mensen. Maar Johannes zegt tot die tollenaars niet, stop met jullie werk. Maar hij zegt, doe je werk zoals de Heere het van je vraagt. In getrouwheid. Een christen hoeft niet te stoppen met zijn normale dagelijkse werk. Een christen zal zijn dagelijkse werk, zijn roeping, de plaats waar de Heer hem gezet heeft, waar dat dan ook is, in getrouwheid, zal hij daar dienen. God en de naaste, nauwgezet. Want daarin wordt de Heer verheerlijkt. Johannes wijst bij die drie groepen de zonde heel concreet aan. En wat zou hij tegen ons moeten zeggen? Wat zou hij bij ons blootleggen? Ja, ook als we de Heer kennen. Ook dan is er dagelijks bekering nodig. En vraag dan de Heer om zijn Heilige Geest. Dat hij onze ogen zal openen voor de zonde in ons leven. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. Ook na ontvangen genade is er zoveel zonde waar we zelf blind voor zijn. Waarvan we zelf niet zien dat het zonde is. Omdat we hier op aarde nog maar zo'n beperkt besef hebben van wie God werkelijk is in zijn heiligheid en zijn majesteit. En ook nog, ook als we de Heere kennen, ook nog maar zo weinig zien van hoe ons hart is. Hoe verdorven dat is. Als u, of als jij, ik, aan Johannes zou vragen, wat zullen wij dan doen? Welk antwoord zouden wij dan krijgen? Welke zonde zou bij ons aangewezen worden? En misschien weet u, of misschien weet jij het eigenlijk wel. En spreekt het geweten. En dat is een voorrecht als het geweten nog spreekt. Maar het is ook zo'n gevaar. Als er dan verharding is, als ons geweten het zwijgen opgelegd wordt. Want als we willens en wetens doorleven in bepaalde zonden, dan zal ons hart harder en harder worden. Maar hoe dan? Ik zit vast in de zonde. Ik houd zo van de zonde. Ik kan de zonde niet loslaten. Ik eis, net als die tollenaar, meer dan waar ik recht op heb. Ik moet wel, want ik moet toch goed voor mijn kinderen zorgen. En ik moet wel, want ik moet toch de huur ook netjes betalen. En zo zal de duivel ons vele redenen geven om in de zonde door te blijven leven. En al zouden al die redenen wegvallen, dan nog is het zo dat ons hart van nature zo graag in de zonde blijft. In de zonde leeft. Maar hoe kan ik dan ooit van de macht van de zonde verlost worden? Ik wil u wijzen op vers 16. Waar Johannes zegt, ik doop u wel met water, maar hij komt, dat is de Heer Jezus, die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Waar Johannes doopt met water, als teken van de vergeving van zonde, is de Heere Jezus gekomen om de zaak zelf, de zaligheid te verwerven. Om zijn leven te geven als losprijs voor velen. En om ook zo zijn Heilige Geest te schenken. Als die Geest van Christus niet in ons woont en niet in ons werkt, dan blijven we zo geestelijk door en droog als de woestijn. En verwacht het daarom niet van uzelf, maar van Jezus Christus, van Hem die gekomen is om te dopen met de Heilige Geest. Hij is zeer gewillig om zijn Heilige Geest uit te storten in onze harten. Christus heeft het immers zelf gezegd. Indien gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Gaan we naar de derde gedachte, een waarschuwing van de roepende. Hoe klinkt die waarschuwing? En de bel, die ligt ook reeds aan de wortel der bomen. Elke boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Een heel indringende waarschuwing. Het laat ons zien dat bekering geen uitstel kan hebben. En laat ons zien dat de toorn van God van nature op ons rust. Want het is niet zo dat God mogelijk tot toorn verwekt wordt. Nee, de bel die ligt er al. Met onze zonde, met wie we zijn in onszelf, liggen we onder Gods toorn. En daarom ligt die bel al aan de wortel van de bomen. Gods toorn rust op ons. Tenzij we door het geloof met Christus verbonden zijn en Christus als plaatsvervanger Gods toorn voor ons gedragen heeft. En daarom zo'n indringende waarschuwing die Johannes geeft. Zo'n indringend beeld. Geloof en bekering kunnen geen uitstel hebben. God heeft nu recht op onze levens. Ja, hij blijft bij het beeld van bomen en van vruchten. En dan moeten we helder hebben dat Johannes het hier niet heeft over sierbomen, maar over bomen die vruchten geven om te eten. Of vruchten die je kan verkopen, waardoor je zo in je levensonderhoud kan voorzien. Als eigenaar van die bomen Daarvoor plant je zo'n boom, dat er vrucht zal zijn. En wij zijn ook, als het ware, zulke bomen. We zijn door de Heere geplant. Ieder op zijn of haar plek. Om vrucht te dragen tot eer van Hem. Met dat doel heeft God ons geschapen. Om God te verheerlijken. Het daarvoor bent u. Daarvoor ben jij op aarde. Om God te verheerlijken. Om Hem te loven en te prijzen. En als we dat beseffen, wat ligt er dan? Een enorme schuld bij ons. Bij de hele mensheid, bij ons persoonlijk. God heeft 7 miljard mensen nu, die nu leven, geschapen om Hem te eren. En al de miljarden mensen die ooit geleefd hebben, die heeft Hij geschapen om Hem te eren. Om zelfs in de kleinste dingen van het leven Hem te eren. Want, zo klinkt het in Gods woord, het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet. Dat betekent alles, alles wat we doen, doet het al ter ere Gods. Als onze Schepper heeft God recht op elke seconde van ons leven. Elke hap adem die Hij aan ons geeft, geeft Hij om Hem te dienen. En van nature gebruiken we al die secondes, gebruiken we al die happen adem, alleen maar om onszelf te dienen. Alleen maar gericht op onszelf. En ook als we Hem mogen kennen, nog steeds zoveel gericht op onszelf. En wat ligt er dan een schuld bij ons? Als God zou doen naar onze zonde, dan zou Hij ons moeten uithouden. Dan zou Hij ons in het vuur moeten werpen. Maar wat is het dan genade? Enerzijds laat dat beeld van de bel aan de wortel van de boom zien. De noodzaak van bekering, dat er geen uitstel kan zijn. En anderzijds, wat is het een wonder dat de bel nog aan de wortel van de boom ligt. Dat de bel nog niet in de boom zelf zit. De Heere die geeft genadetijd, zodat we Hem zullen zoeken en zodat we Hem zullen vinden. En tegelijkertijd, dat recht dat God op ons heeft, dat is ook een heerlijke pleitgrond waarmee we naar de Heere mogen gaan. En zeggen, Heere, U heeft mij geplant om U groot te maken. Om vruchten te dragen, der bekering waardig. Daarvoor heeft U mij geplant. En als U mij daarvoor geplant heeft, wilt U mij dan ook die vruchten geven? Als U mij gemaakt heeft om te leven tot eer van Uw heilige naam, wilt U dan ook geven dat ik zal leven tot eer van Uw heilige naam? Wilt U dat werken door de kracht van Uw heilige geest en versterken elke dag weer dat ik op U gericht zal zijn, waar ik zo vaak en zoveel op mijzelf gericht ben? Mogen we mee naar de Heere gaan? U heeft ons geschapen om U te dienen. Heere, ik dien mezelf. Altijd weer. Elke dag weer. Maar wilt U het doen omwille van de eer van Uw naam dat ik U zal dienen. In en met alles. En dan nog een keer die vraag van Johannes. Wie heeft aangewezen om op de wijze van koude rituelen te vluchten van de toekomende toorn? Nee, op die wijze heeft Johannes het niet aangewezen. Op die wijze wijst de slang uit het paradijs. Ja, de vader van alle leugen, die vertelt, ja, op zo'n wijze. Maar de wijze die Johannes ons vertelt, en bovenal de wijze die de Heere Jezus ons vertelt, is deze. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan klinkt de wijze waarop Johannes hem preekt en waarop de Heer Jezus hem preekt. Opdat een ieder die in hem gelooft, op die wijze niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar opdat de wereld door hem alleen zou behouden worden. Amen. Zingen we tot slot uit 147 en daarvan het tweede vers. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Hij telt het groot getal van de sterren die het scherpst gezicht op aard verwarren. Hij roept dat taalloos Heer tezamen en noemt die alle bij haar naam. Het tweede vers van Psalm 147.